hebben Erwin Perron van Groen bij ons, de helft van de Groene fractie. Aanleiding was het installeren van de nieuwe gemeenteraad, maar ook de interviews die Chantal Pauwels in eerst de morgen van 30 december en dan afgelopen maandag van 8 januari. Ik dacht eerst van ja, het zijn nogal scherpe uitspraken die ze doet naar Groen. 30 december, ik dacht van misschien is het een beetje de emotie van het moment, maar dan ze herhaalt alles toch ongeveer op 8 januari. Als ik zo eventjes kijk, het is nogal hard, want ze zegt, tot woensdagavond ben ik nog schepen, dat is een, bijna 2 weken geleden. Daarna lever ik mijn lidkaart van Groen in. De vraag van de journalist, weet Vera Duaat al? Ze zal het wel lezen, zeker. Ja, is dat... kon dat niet vermeden worden?
Ja, dat misschien kunnen vermeden worden, maar dat is natuurlijk een lange geschiedenis die zich al een hele tijd afspeelt. Chantal heeft deze periode, deze laatste 6 jaar, heel wat conflicten gehad met sommige mensen van de partij. Want als je die interviews ook leest, ze is enthousiast over de samenwerking die wij onder andere gehad hebben en ook met een aantal andere mensen in de partij. Mm-hmm. Maar ze heeft zich nogal geërgerd aan de manier hoe dat sommige mensen ten opzichte van haar gereageerd hebben in de vorige periode. En ja, nu is ze volledig vrij om te reageren. En ja, dat doet ze natuurlijk op haar manier heel hard.
Maar het schaadt de partij. Het is, ja, het is,
ja, het schaadt zeker de partij.
De dekkereffect, zal ik maar zeggen.
Het schaadt zeker de partij. Nu, een aandachtige lezer ziet ook de nuanceringen die ze aanbrengt. Dat ze zegt, ze neemt bijvoorbeeld de verdediging van Freya Pirijns en van mij neemt ze in die interviews ook wel op. Ze reageert vooral tegen een aantal mensen in Brussel. Ja, en ik moet zeggen dat daar inderdaad stevige conflicten geweest zijn.
Ja. En had de partij dat niet... niet meer moeite voor moeten doen om dat te voorkomen, dat, dus, dat ze naar de pers stapt of dat de pers gewoon de pers te woord staat op zo'n manier.
Dat zit niet zo hard in onze traditie. Er zijn partijen die heel sterk gestructureerd zijn, waar dat onmogelijk is. Bij de SP ga je zulke zaken bijvoorbeeld nooit niet hebben. Bij Groen, maar ook bij de VLD zit meer een traditie dat leden ook voor hun individuele bekommernissen en hun individuele opinies kunnen opkomen en dat hoort bij de manier hoe dat Groen altijd gewerkt heeft. Of dat altijd zo gelukkig is, ja, dat is natuurlijk een tweede vraag.
Ja, en ja, wordt er over gepraat? Want moet dat niet anders?
Er wordt inderdaad over gepraat, maar ik denk niet dat in deze situatie dat had kunnen vermeden worden. Chantal Pauwels heeft duidelijk haar conclusie getrokken uit die conflicten. Ze is dus ook in een job terechtgekomen die niets meer met de politiek te maken heeft en is ook op die manier volledig vrij om te gaan reageren. Ja. Maar heeft ook duidelijk een aantal verdedigers binnen de partij.
Mm-hmm. Nu, wat betreft haar kritiek, heeft ze niet voor een stuk gelijk. Even kijken wat ze hier zegt. Ecologie is me te dierbaar om over te laten aan een groepje dat elke beleidsverantwoordelijkheid per definitie afwijst. Dus het probleem dat ze had, zij als beleidsmaker, dat er te veel oppositie gevoerd werd vanuit de partij. Nu, het is verleden tijd, jullie zitten nu zelf in de oppositie, maar had ze gelijk. Erwin Perron, je bent zelf ook schepen geweest.
Ik ben twee legislaturen schepen geweest, zelfs nog een langere periode. Ik denk dat dat iets heel typisch is bij een jonge partij. Ik ben ook historicus, ik heb dat in het verleden ook een beetje bekeken bij andere opkomende partijen. De Socialistische Partij bijvoorbeeld, in het begin van de 20e eeuw. Op het moment dat men altijd oppositie gevoerd heeft en altijd met die ideeën heeft rondgelopen, overstappen naar het element van in een bestuur gaan vormen, waar dat dus altijd compromissen noodzakelijk zijn, is niet eenvoudig voor sommige mensen. En het aantal keer dat ik binnen Groen heb uitgelegd dat als wij 15% van de stemmen hebben en wij kunnen voor 30% op het beleid wegen, dan hebben wij fantastisch goed werk geweest. Natuurlijk, voor 100% op het beleid wegen, zoals sommigen stellen, ja, dat is in praktijk onmogelijk. Dat is trouwens niet democratisch. Ook een minderheid heeft daar rechten. Ja. Dus, maar er is elke keer opnieuw
uitleggen. Ze had dus eigenlijk gelijk.
Ja, het element dat race mensen binnen Groen, maar ik zeg zeker niet allemaal, maar dat er nog een hele stevige groep binnen Groen meer een zweeppartij is dan een beleidspartij, dat is juist. Maar je moet natuurlijk ook zeggen, in de congressen is het toch nog altijd duidelijk zo dat de mensen die echt naar het beleid toe werken, de meerderheid gehaald hebben. Anders was Chantal ook nooit niet voor twee keren als schepen aangeduid. Het was met een duidelijke meerderheid. Dus er zitten duidelijk binnen Groen een meerderheid van mensen die dat wel beseft. Er zit natuurlijk ook een minderheid die dat helemaal niet beseft. En dat is dikwijls een hard gevecht.
Ja, nu jullie zitten opnieuw op alle vlakken, dacht ik, ongeveer in de positie, behalve misschien in de districtsraad. Dus
In de districtsraden hebben we meerderheden. Zowel dat, vooral de plaatsen waar we in kartel zijn opgekomen, dus in Deurne en in Borgerhout hebben we, trouwens zijn we de sterkste fractie als Groen, en gaan we ook de districtsvoorzitter leveren voor de laatste 3 jaar. Maar in de gemeenteraad in Antwerpen zitten we in de oppositie.
Ja, ja. Nu, als ik de nationale of Vlaamse media hoor, het valt mij op dat er werd gesproken over, u voert te veel oppositie. Of Groen voert te veel oppositie tegen zijn eigen bestuurders, zal ik maar zeggen. Maar ik vind dat er heel weinig oppositie gevoerd wordt vanuit Groen.
Heel weinig.
Tegenwoordig. Ik bedoel, we hebben Mieke Vogels die nu een beetje, en dat haalt Chantal Powers ook aan, die op de trein van Al Gore wil springen en daarmee naar de verkiezingen gaan. Dat is toch een beetje zwak eigenlijk. Hè.
Ja, concreet, het is enkel dat natuurlijk. Hè. Mieke Vogels
ondanks, het milieu is constant in het nieuws en we horen de Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace en zo, maar Groen relatief.
Ja, je hoort Groen wel. Het is natuurlijk zo dat het thema van ecologie en milieu ook door andere partijen mee is overgenomen. In het verleden was dat heel eenvoudig. De enigste partij die voor het milieu opkwam was Groen. Er is natuurlijk overgenomen door een deel andere partijen, maar ik denk nog dat de boodschap die Groen brengt toch nog wel verschillend is van die andere partijen. Het is veel structureler dat iedereen zegt dat het belangrijk is dat er bomen moeten komen en dat er ergens meer aandacht moet zijn voor de luchtkwaliteit. Ja, het zou nogal erg zijn als dat niet zou zijn. Ja. Maar de harde consequenties die daar soms uit volgen en de stevige ingrepen die moet volgen, ik denk dat Groen daar toch nog wel altijd de uitzonderingen maakt. Ja, ja. U spreekt over Mieke Vogels rond het milieu. De laatste tussenkomsten die Mieke gedaan heeft, zijn vooral rond de problematiek van de armen geweest, waar wij nogal weinig aandacht op hebben. En de solidariteit. Solidariteit blijft voor de mensen van Groen nog altijd een belangrijk element. Solidariteit, niet enkel met de mensen nu, maar ook met de komende generaties. Onze kinderen, kleinkinderen, daar is milieu een onderdeel van, maar daar is natuurlijk ook armoede een onderdeel van. Dat is heel belangrijk.
Ja, ja, ja. We zullen, dat is ook in het bestuursakkoord, we zullen straks even naar het bestuursakkoord gaan. Eerst nog het laatste stukje van de kritiek misschien. Over die beschuldigingen met de visa-zaak. Ja, wat toch wel erg was, was dat Philip de Winter mag leugens rondspreiden en blijkbaar is Groen erin getrapt. Dus we maken dezelfde fouten als de kiezers van het Vlaams Blok, bij wijze van spreken. Dat is toch wel zeer spijtig. Is dat intern besproken geweest? En is er een beetje een mea culpa? Ja. Blijkbaar niet, want
er is wel een mea culpa geweest in die zin. Het is weer voor de congres geweest, want Chantal en ik hebben ontslag genomen. Dat wil dus zeggen dat het congres opnieuw de schepenen moet aanduiden. Ja. Het is duidelijk weer dat Chantal en ik daarna terug als schepenen zijn aangeduid. Mm-hmm. Dat is al een zekere vorm van mea culpa. Het was natuurlijk een aantal zaken waren bediscussieerbaar, hoe dat men dat aanpakte. Maar het was gewoon, er werden in de pers, vooral door het Vlaams lang een aantal zaken geponeerd die helemaal niet waar bleken te zijn en die ook in de pers verschenen. Het voorbeeld van Lamine is daar een heel duidelijk voorbeeld van. De man is door het slijk gehaald. Achteraf de rechtszitting is altijd veel minimaler.
Maar het erge is dat ook Groen een beetje een alternatieve partij in de val getrapt is en eigenlijk meegegaan is. Ze dus de Winter zelf geloven.
Ja, een aantal mensen binnen Groen en de Winter geloven. Vooral de zaken die in de pers zijn gekomen, die door de Winter aan de pers waren doorgegeven, geloofd hebben. Het is niet omdat de Winter het zei dat men het geloofde. Het is omdat in de pers het zo naar voren is gekomen dat men het geloofd heeft. Ja. Natuurlijk een rechtszitting achteraf, als er heel veel wordt, is veel minimaler in de pers dan eigenlijk de eigenlijke feiten. Ja. De eigenlijke feiten worden uitgebreid gedurende weken, in dit geval uitgesmeerd. De rechtzetting, ja, dat wordt één keer gegeven, mm-hmm. ja, en dan is het gedaan. Ja. Vandaar dat er sommige mensen in Groen, en ook weer sommige mensen, daarin verder gaan zijn. En Chantal neemt inderdaad kwalijk dat ze niet kritischer geweest zijn.
Ja, we hebben Lamine die dus die journalisten proces aan hun broek lapt. Ik vind dat eigenlijk heel terecht. Maar dus ja, dat is Chantal Pauls haar weerwraak blijkbaar. Dus dat ze nu naar de pers dat toch wel een beetje...
Ja, haar weerwraak, ik denk dat dat voor de mensen die erin betrokken geweest zijn, iedereen in grotere mate, dat dat een vreselijke periode geweest is. Er waren beschuldigingen die helemaal niet klopten en die toch breed uitgesmeerd werden. Ja. Er werden bedragen genoemd die hallucinant waren, maar iedereen werd over dezelfde kam gescheerd, terwijl dat er misschien een aantal mensen, en er gaat nog een proces komen, wel inderdaad fouten gemaakt hebben, maar uiteindelijk, de mensen zijn heel stevig onderzocht geweest, want dat was niet eenvoudig, en zijn uiteindelijk door het parket niet in beschuldiging gesteld.
Ja. Dus ja, een aantal van de mensen die dus de verhalen te vlug voor waarnamen waren dus verkeerd. En het is blijkbaar toch moeilijk om fouten dan toe te geven. Want ik heb de indruk dat ze dus niet naar Chantal Pauls gegaan zijn en ze hebben, sorry, we waren mis.
Ja, er zijn er waarschijnlijk wel een aantal geweest. Een partij bestaat uit natuurlijk een race, een individu. Maar het feit dat Chantal terug is aangeduid als schepen na die vieze affaire, ja, dat duidt wel op dat zeker niet de meerderheid binnen Groen daar in die val getrapt is. Ook was dat al een periode daarna, waardoor dat de feiten ook al veel duidelijker waren en dat men gezegd heeft, ja, dat klopt niet helemaal.
Hoe zit het eigenlijk met dat vingertje? Want zelfs zij komt er weer mee af van dat is het verwijt naar Groen altijd. Klopt dat?
Dat zit er dikwijls stevig in.
Toch wel.
Ik denk dat er geleidelijk aan, omdat er ook zoveel over gesproken wordt, want dat is een regelmatig terugkerend element, dat er meer en meer mensen binnen Groen aandacht voor hebben, dat vingertje met het vingertje omhoog zitten elke keer. Ja, dat ten eerste een compleet foute manier van werken is.
Maar is dat wel zo? Want er wordt door alle partijen constant met vingertjes gewezen. Als het door bepaalde partijen naar de buitenlanders dan... Of naar de Walen, hè, door ook CD&V en zo. Dus als Groen dan zegt, ja, jullie zijn vervuilers betalen.
Ja, maar het is de vraag, ja, de vervuilers betalen, ja, daar moet niet van afgeweken worden. Maar zowel keer ze van, wij zijn de enigen die iets hebben en wij zijn de waren enzovoort. Ja, elke partij heeft dat natuurlijk wel een beetje. Maar ik denk dat het een binnen Groen iets te sterk aanwezig is. Al moet ik zeggen dat niet laat. De jaren regelmatig teruggeschroefd wordt. Ik weet nog oude teksten van Groen, als je die las en je duidde overal het woord moet aan, ja, dan had je je blad vol met cirkeltjes, moeten enzovoort. Ja. Dat gebeurt niet meer. Dat kun je nu in de teksten die we voor de verkiezingen naar voren hebben, dan mag je inderdaad, het woord moet zal er nog in voorkomen, maar niet meer dat dus om de drie zinnen dat ergens naar voren komt. Dus de aandacht is daar wel geleidelijk aan op. En in het verleden was dat vingertje toch nog wel een pijnlijk moment.
Ja. Het bestuursakkoord. Ik heb, dat is een pagina of 70, ik heb er een stuk van gelezen. En eigenlijk, ik vind dat gewoon goed.
Ja, er zitten, pas op, het bestuursakkoord.
Dus dat maakt de oppositie wel moeilijk. Want ik zie mij jullie rol toch wel als verschrikkelijk moeilijk. Enerzijds zit je dus tussen Hamer, Vlaams Blok en Aanbeeld Stadsbestuur. En ja, hoe ga je daar oppositie gaan voeren?
Ja, maar het bestuursakkoord zegt goed. Ik vind ook fantastisch veel goede elementen in het bestuursakkoord. Het zijn trouwens heel wat elementen die in de vorige periode zijn opgestart. Het zou nogal eigenaardig zijn als ik dat niet een goed bestuursakkoord zou vinden. Zeker in al die elementen waar een continuering is met de ploeg waar wij deel van uitmaken. Nu, er zijn toch nog een aantal punten waar ik stevige kritiek op het bestuursakkoord heb. Ik kan die zelfs eventueel opnoemen, maar daar zijn elementen waar ik zeg van, ja, hier is toch wel de oppositie mogelijkheden toch wel stevig om daar ergens de bestuursploeg het vuur mee aan de schenen te leggen.
Misschien Waar doen ze het wel goed bijvoorbeeld, voor alleen al de kritiek over te gaan?
Waar ze het wel goed doen, dat men denk ik heel hard bezig is geweest en bezig blijft met het reorganiseren en de stad efficiënt georganiseerd maken. Naar het openbaar domein toe, naar een aantal werkwijzen binnen de administratie toe, naar de lokkettenfunctie, die dienstverlening. De mensen uitleggen dat de administratie moet zorgen dat de cliënt, wat de burger uiteindelijk is, en dat woord erin brengen enzovoort, dat die vlot en efficiënt zal geholpen worden en dat zij er zijn omwille van die cliënt, ja, dat is een heel goed element uit het bestuursakkoord en is een continuering van wat de vorige ploeg heeft naar voren gebracht.
Goed. Wat is er dan minder goed?
Wat is er dan minder goed? Ik kan een aantal voorbeelden geven. Iets wat mij
misschien heel, thematisch, ja?
Heel nauw aan het hart ligt, is heel de problematiek rond huisvesting.
Dat is toevallig afgedrukt.
Ja, dat is huisvesting is voor mij, en betaalbaar wonen is voor mij een van de grote uitdagingen van de toekomst.
Ja.
Betaalbaar wonen, en dat zien we aan de cijfers, elk jaar stijgt gemiddeld de huishuurprijs met 10%. Ja, daar heb je een race technieken voor nodig om daar tegen op te treden. Je moet acties doen tegen huisjesmelkers, omdat de woningen fatsoenlijk zijn. Dat wordt voortgezet. Dat heb ik op gang gezet en dat wordt voortgezet. Maar wat pijnlijk ontbreekt, is het bouwen van betaalbare woningen. De sociale woningen worden duidelijk verwezen naar, ja, we zullen later wel zien wat we gaan doen. Ah, ja. In de vorige coalitie stond er nog in dat wij 3500 sociale woningen in Antwerpen gingen wonen om de armste categorie van mensen te helpen. Dat bouwen van sociale woningen blijft een essentieel onderdeel. Er staan 15.000 mensen op de wachtlijst voor een betaalbare woning. Ja, men gaat het gewoon stopzetten.
Ja, die sociale woningen, we hebben hier op de radio ook een aantal buren, iets voor de buren, dat is dan onze programma voor de krakers. Maar dat is een problematiek, in mijn zin zal de krakers ook een bepaalde problematiek aan. Je hebt er hier in Antwerpen zeer bijzonder weinig, laat ons daar eerlijk over zijn. Deels door een beetje stigmatisering, denk ik, in tijdens de vorige periode. Maar ze halen toch een problematiek aan. Er is een enorme leegstand in Antwerpen. Het is niet zoals Brussel, maar er is een grote leegstand in Antwerpen. Waarom zouden we nieuwe sociale woningen gaan bouwen in plaats van te gaan renoveren, bijvoorbeeld? Het enige wat we dan zien is dat bedrijven als Himmels en Condominium en hoe noemen ze allemaal, dat die weer, die kunnen dan grote sociale woningen gaan opbouwen en dan zijn we daar weer, in dat verhaal.
Ja, ik denk niet dat
of zie ik het wat te zwart-wit?
Nee, maar het voorbeeld is niet helemaal juist. Himmels enzovoort, ja, die hebben nog geen enkel sociale woning gebouwd. Dus het zijn nog altijd de sociale huisvestingsmaatschappijen die bouwen. En wij gaan niet meer naar die grote complexen. De vorige legislatuur zijn er heel wat projecten gestart, maar allemaal heel kleinschalige projecten. Ook renovatie. Een woning die vroeger als stockageruimte gebruikt of een oud magazijn, ombouwen naar woningen, is ook de leegstand aanpakken en daar sociale woningen van maken. Dat is één element. Het puntje dat je zeker maakt, en waar ik 100% mee akkoord ben, is dat krakers een problematiek aankondigen van leegstand.
Oplossen.
En gedeeltelijk mee oplossen. Onze wetgeving beschermt gigantisch het recht op eigendom. En een eigenaar mag nogal veel vanuit zichzelf doen met zijn woning. Want hij is eigenaar, ja, als ik het wil laten leegstaan, dan laat ik het leegstaan enzovoort. Als overheid heb je de taak van daartegen op te treden, maar als stadsbestuur moet je binnen die wetgeving blijven. Wij hebben ervoor geopteerd, en ik denk dat dat geen slecht systeem is, om de leegstand te belasten. Als je die eigenaar in zijn portefeuille tast, dan gaat hij rapper overgaan naar het verhuren. Vandaar dat de leegstand in Antwerpen ook een stuk minder is dan op een aantal andere plaatsen. Dat die belasting, dat die misschien een stukje hoger mag zijn, ja, daar ga ik je niet in tegenspreken. Daar ben ik 100% mee akkoord. Maar het is een efficiënte manier om die leegstand ergens aan te pakken. Maar
krakers spelen natuurlijk op zoiets heel handig in. Hè? Ze gaan dan met die eigenaar kan ze praten en ze zeggen van, kijk, laat ons in uw gebouw komen wonen. Wij zorgen ervoor dat niet meer leegstand niet meer leeg staat. U mag hier dan komen wonen. U moet hier dan geen daks niet meer betalen. En wij komen hier wonen. Voilà. Goed voor iedereen.
Ja, dat is voor de krakers inderdaad handig aangepakt. Maar uiteindelijk is de problematiek van het wonen en het betaalbaar wonen, is dat niet voor iedereen op die manier een oplossing. Als ik zeg dat er 15.000 gezinnen die op het ogenblik al in Antwerpen wonen, ergens, maar in slechte omstandigheden enzovoort, dat die vragende partij zijn en ingeschreven zijn in een huisvestingsmaatschappij om een betaalbare woning te krijgen, ja, dan blijft nog altijd zeggen ze van, ja, dat zijn niet de mensen die een woning gaan kraken, dat zijn dikwijls ook wat oudere mensen, dat zijn mensen die stap helemaal niet durven zeggen. Ja, en ook naar die mensen toe hebben wij een verantwoordelijkheid om ze aan te pakken.
Nu, in het bestuursakkoord staat er wel iets over in. Hè. De stad wil het... even kijken. Wil de strijd tegen huisjesmelkers en tegen leegstand voortzetten en waar nodig opvoeren. Ja. Dus er staan wel een aantal punten in het bestuursakkoord.
Daar heb ik gezegd, dat is het element dat ik heb opgestart. Ik ben gestart met de Krotspot-team, die dus overal, straat per straat, alle woningen ging binnengaan. Niet voor te controleren wie daar woonde, want het is iets helemaal anders dan extra. Maar om de kwaliteit van de woning na te kijken, is daar geen gevaar voor de huurder. En om de eigenaar aan te pakken, om die kwaliteit op te drijven, zodat het gevaar weg is. En dat zijn soms kleine dingen. En dat wordt voortgezet. Maar anderzijds, als we op die privémarkt die controles gaan doen, dan gaan we in sommige gevallen verplicht zijn van te zeggen, jij weigert als eigenaar die noodzakelijke ingrepen te doen. En er is hier gevaar voor CO-vergiftiging bijvoorbeeld. En je weigert te doen, ja, dan rest ons geen enkele stap dan dat die woning onbewoonbaar verklaren. Ja, die eigenaar gaat dan waarschijnlijk wel stappen nemen, want uiteindelijk wordt de woning aangeslagen, want dat hebben we ook toegepast in het verleden. Maar uiteindelijk, wie is de dupe? De huurder die daarin zit. Want die moet daaruit. En als je die huurder dan geen alternatief gaat kunnen bieden, ja, dan ga je uiteindelijk niet meer op een goede manier je controles kunnen uitoefenen, want je gaat uiteindelijk de huurder de dupe maken. Ja. En de paragraaf verder in het bestuursakkoord zegt ze van, stop, we bouwen geen sociale woningen meer. Ja, dat wil zeggen.
Staat het er wel zo in? Want wat ik vooral zie over die sociale woningen is dat ze dus dat ze de sociale huisvestingsmaatschappijen zullen fusioneren.
Ja, dat is een feit. Ja, dat is iets anders.
Ja, dat is iets anders. Dus dat is iets anders. Inderdaad, ik zie wel staan de bouw van 2000 serviceflats voor senioren, waardoor ze die huizen zullen vrijkomen. Dat is de redenering erachter.
Dat is iets anders. Ja. Ik spreek over 15.000 gezinnen die wachten op een sociale woning. De vorige legislatuur hebben er 4.000 gebouwd. En ik spreek heel graag over betaalbaar wonen. Mm-hmm. Want men zegt dikwijls bij mensen is sociale woningen dat een negatief element is. Dat is omdat er in het verleden, in de jaren 60 en 70, een aantal gigantisch slechte complexen gebouwd zijn en daardoor de sociale woningen een slechte naam hebben. Maar in heel wat plaatsen in Antwerpen, als je zegt van ja, dat zijn die sociale woningen in de buurt van het stadhuis bijvoorbeeld, ja, dat niemand beseft dat sociale woningen zijn. Hmm. Dat is een vorm van betaalbaar wonen voor een aantal mensen die op geen enkele manier anders aan de bak komen. En dat stopzetten terwijl er zo'n gigantische wachtlijsten zijn, dat vind ik heel erg.
Ja. Nog een...
Nee, ik zeg dat de bel ging. Ik vroeg me even wie dat er aan de deur komt, dus misschien dat ik eens even moet gaan kijken. Ik heb ook een muziek klaar staan, speciaal voor Erwin Perron, maar voilà, die kent de weg.
Laten we verder gaan. Ja. Welke andere punten vind je nog slecht?
Het is misschien een heel klein elementje, maar het is misschien illustratief als voorbeeld. Dat is rond ontwikkelingssamenwerking. Ik was onder andere bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. En een van de elementen die mij in het begin wel duidelijk waren, is dat je niet als gemeente nog eens iets parallel moet gaan doen met wat de Vlaamse en federale overheid doet. Het gaat om veel te kleine budgetten om dat te doen. Ja. Wat hebben we gedaan? Naar voorbeeld van het buitenland, en ik vond dat een fantastisch succes, dat is gaan werken met stedenbanden. Een stad op een objectieve manier in het buitenland selecteren en dan met die stad ergens een samenwerking gaan afronden. Maar echt een samenwerking waarin die andere stad gaan mede profiteren van onze know-how en waarin wij misschien ook nog wel zaken van die andere stad kunnen leren. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld samenleven enzovoort.
En dat bouwen ze nu af? Of
en dat wordt stopgezet. Men gaat
Paramaribo.
Paramaribo. Men gaat, men Suriname. Omschrijft dat heel voorzichtig. Men zegt, men gaat een studie laten doen om te kijken of men dat nog wel gaat verder zetten. Nu, de studie is gebeurd. Is in het verleden al gebeurd. Dus en op het laatste van de vorige legislatuur, die ligt klaar. En die studie spreekt daar heel enthousiast over, over die steekband. Ja. Dus die studie had men. Er is een duidelijke onvrede met die steekband. En ik vind dat heel spijtig dat dat stopgezet wordt.
Maar wat zit erachter?
Wat zit erachter? Ik denk dat, dat de bekommernis van een aantal mensen om als stad ook nog aan ontwikkelingssamenwerking te doen, zelfs op een andere manier, dat dat geen bekommernis. Ontwikkelingssamenwerking is geen populair thema.
Dus het wordt gewoon afgeschaft of wordt het vervangen door iets anders?
Het wordt voorzichtig in het bestuursakkoord gezegd dat men het gaat evalueren en kijken wat men verder gaat zetten. Dus dat zullen we dan in de toekomst nog wel uitwijzen.
Ja, ja.
Ik zal voor verder zetten.
Ja, ja.
Een ander voorbeeldje, dat is natuurlijk rond afval. Dat vind ik ook een beetje.
Ja, dat had ik opgezocht.
Dat weet ik ook een beetje warm en koud blazen. Ik denk, blijf ervan overtuigd dat je als overheid moet zeggen ze van wat is het beste systeem, zowel economisch als ecologisch. Nu, er zijn al verklaringen de vorige weken geweest.
Ja, we hadden een nieuwjaarsviering met de buren. En daar zei er iemand tegen mij, ja, die gescheiden ophaling, dat wordt afgeschaft, geloof ik, hè? Is dat zo?
Ja, ze wordt niet afgeschaft. Maar dat is natuurlijk weer een slechte communicatie die men gedaan heeft. Heilen heeft in heel de campagne naar voren gekomen met alles in één zak.
Ja.
Uiteindelijk was dat een slogan, want als je hem dan ondervroeg, maar zo zei het hij het niet in de publieke opinie, dan ging het over dat de GFT mee in de witte zak mocht.
Ja.
En dat het helemaal niet ging over papier, helemaal niet ging over PMD, helemaal niet ging over glas. Ja, dat moest gescheiden blijven. Maar de slogan bleef alles in één zak.
Ja, ja.
Communicatief vind ik dat heel slecht. Want
ik denk dat dat weer gewoon, dat is
straat,
gewoon populisme.
Dat is een vorm van populisme. Maar er is men wel ingetrapt mee. Men doet mee aan dat populisme. Want vorige week hoor ik op ATV duidelijk zeggen ze van, het stadsbestuur heeft beslist dat alles in één zak mag. Ja, daar gaat het weer niet over. Het gaat weer over de GFT.
Inderdaad, beste luisteraars, punt 356 van het bestuursakkoord. Tijdens een proefperiode laat het stadsbestuur in overleg met Vlaanderen de bewoners vrij om hun GFT-zak van restafval of apart aan te bieden. In de zak van restafval of apart aan te bieden. De resultaten van dit proefproject, project is dat, hè, vormen een onderdeel van de evaluatie ter voorbereiding van de nieuwe Vlaams uitvoer.
Laat ons eerlijk zijn, dat is een beetje belachelijk. Hè? Er zijn massa's studies gebeurd over, zowel door onafhankelijke organismen, niet met bestuur te maken bedoel ik, op beter leefmilieu, die zegt GFT moet gescheiden opgehaald worden, zeker in stedelijke omgevingen. Mm. Op het platteland heeft men mogelijkheden om zelf een compost op te maken. In de stad is dat niet mogelijk, maar moet niet verbrand worden. Want waarom moet dat niet verbrand worden? GFT bestaat voor 95% uit water. Ik ben geen technicus, maar water verbranden is niet het slimste wat je kunt doen. Ecologisch ook niet direct verantwoord.
Maar er was wel natuurlijk een probleem met mensen die op appartementen wonen. Als je warme zomers, dat stinkt.
Ik begrijp volkomen de problemen die er voor een aantal mensen zijn. En mensen die alleen zijn en een klein beetje GFT bij hun restafval hebben, daar is niet het probleem mee. Het probleem is de campagne die je er rond gaat voeren. Men heeft duidelijk gemerkt dat in zulke thema's dat het heel interessant is en heel belangrijk is om de mensen bewust te maken van wat het beste is. De boodschap gaan zeggen, het mag terug in één zak, ja, is duidelijk zowel door de Bond Beter Leefmilieu als door OVAM. Want OVAM, ze verwijzen naar de Vlaamse regering, OVAM heeft daar studie klaar. OVAM zegt, GFT moet gescheiden blijven opgehaald worden. Trouwens, het is duurder voor de burger, hè. Denk toch eens na, het zijn de rijken die daar, die zeggen van, oh, zo'n zak, dat kost allemaal niks, ik smijt dat erbij. Maar de GFT in containers, in ondergrondse containers. En dat is het project dat ik heb opgestart en daar gaat men gelukkig verder zitten. Ja. Dat men het kan brengen.
Dus voor die appartementsgebouwen zo in die containers.
Van die, ja. En dat wordt dan gratis aangeboden. Als je het in een zak steekt, moet je die zak betalen. Dus het is slecht voor de portemonnee. Het kost meer om het te verbranden dan voor het te vergisten. Dus de belastingbetaler betaalt ook nog eens mee. En het is nog eens slecht voor het milieu.
Ja.
En laat ons communicatief toch eens één duidelijke boodschap brengen. Wat het beste systeem is. Dat is niet met het vingertje spelen de hele tijd. Maar tenminste, duidelijk tegen de mensen zeggen ze van... Het is goed voor het milieu dat het gescheiden wordt opgelaten. Het is goed voor de portemonnee, voor de belastingbetaler. Ja. En laat ons dat systeem stimuleren. En geen verwarrende boodschappen links en rechts rondsturen.
Ja. Nog andere punten van kritiek? Ik heb er zelf nog eentje misschien. Of anders gaan we... Dacht ik, dat is misschien wel interessant over die... Joris, een thema over identiteitscontroles van vreemdelingen en zo. Dan lees ik hier punt 391, pagina 40. Wanneer bij acties die op initiatief van de overheid, zowel politie als stad, worden georganiseerd, vreemdelingen worden geïdentificeerd die niet over de vereiste verblijfsdocumenten beschikken, wordt consequent een onderzoek ingesteld naar hun verblijfstatuut met kennisgeving aan de dienst vreemdelingenzaken. Het staat er niet echt letterlijk in, maar ik lees er toch tussendoor dat het niet alleen de politie is die die bevoegdheid zal hebben om illegalen op te pakken. Door te geven.
Door te geven. Wat een gemeentebestuur niet kan doen, dat is natuurlijk de wet overtreden. Er is een wet door de federale overheid gemaakt. En persoonlijk vind ik dat het ontoelaatbaar is dat een hoop mensen die hier al een hele tijd zijn, die hier hun kinderen die geïntegreerd zijn, die hun pogingen doen, dat die terug na die hele periode terug het land worden uitgewezen. Ik vind dat verschrikkelijk erg.
Ja.
En dat zie je ook elke keer aan buurtcomitees. In theorie, als je de mensen ondervraagt, dan zeggen ze van, ja, die moeten maar terug naar het buitenland. Behalve als het hun buur is. Want dan heb je een straatcomité dat zegt van, die mogen niet buiten. Men moet de mensen uitleggen, ja, dat uw buur, ja, die andere, daar zijn nog zoveel mensen die daar buren van hebben. En zo zijn er veel mensen die duidelijk hier al een tijd wonen, die duidelijk geïntegreerd zijn en die duidelijk mee aan onze welstand helpen. Vandaar dat het slecht is om die mensen allemaal met zo'n strakke regelwerk, dat je natuurlijk je grenzen niet, en daar pleit niemand voor trouwens, dat je grenzen niet kunt zeggen van oké, er zijn hier geen grenzen niet meer en laat iedereen maar naar hier komen, ja, dan ondergraaf je ons systeem ook, dat kun je niet maken. Maar dat er ergens een bepaalde migratie moet zijn, ja, dat is toch vanzelfsprekend. En waarom die migratie dan stoppen aan bepaalde grenzen? Ja, ik ben geen grote voorstander van de Verenigde Staten, maar de manier hoe dat ze in de Verenigde Staten sommige migratiestromen toch toestaan, dat heeft zeker zijn voordelen.
Ja, ik heb meteen uw Verenigde Staten, zegt u. Vind ik interessant, omdat Verhofstadt heeft nu een ballonnetje opgelaten in zijn zoveelste burgermanifest. We moeten naar immigratie landen als Canada gaan kijken wat men met quota werkt en zoveel gekwalificeerde, zeg maar wat, informatici, loodgieters, pakken ze maar een paar prototypes eruit. Hoe sta je de Groenen en de Groene Beweging of de Groene Partij daar tegenover? Tegen zo'n utilitaire manier of benadering, zeg maar, voor puur gezond eigenbelang laten immigreren?
Ja, maar ik heb ook altijd gezegd van, migratie heeft altijd een vorm van eigenbelang ook. Een hele hoop migranten geven een bijdrage automatisch, of dat aan onze economie, aan onze cultuur, dat is een verrijking. Verhofstadt wijst naar Canada, is hetzelfde systeem als de Verenigde Staten. Het enigste is, hoe ga je die stromen, stroomlijnen, ja, dat is geen ander woord dat ik onmiddellijk vind, maar hoe ga je bepalen van wie wel en wie niet? Als je gaat zeggen ze van, oké, onze economie heeft dat en dat en dat nodig, up, laat die binnen en de andere niet. Ja, dan denk ik niet dat je op de goede manier bezig bent.
In Canada is het zo.
In Canada is het zo, in de Verenigde Staten is het zo, dat men per land een aantal quota stelt en dat daar ook een vorm van loterij binnen zit. Dat je dus uiteindelijk in een pot gaat en geloot wordt. Dat is nog een veel beter systeem, denk ik, omdat je dan iedereen een beetje gelijk schakelt, dan het puur ergens zeggen ze van naar eigen belang. En vandaar dat Ik dat voorbeeld naar voren breng. Er zijn quota binnen landen, en ook van België. Ik heb een vriend die jarenlang absoluut in New York wou wonen. Ja, elke keer werd hij opgepakt als illegaal en terug naar Europa getropt. Hij was daar ook illegaal, elke keer dat ze hem te pakken hadden. Maar is uiteindelijk binnengekomen in een vorm van lottrekking die hij aan meegemaakt.
Die lottrekking, ik denk aan een boekje van Henri Conscience.
Ja, de loteling. Dat was het erge.
En het gaat over afkopen. Soldaten.
Nee, maar dat was, kon je afkopen. Henri Conscience kloeg aan dat als een rijke geloot werd, dat hij dat kon laten afkopen door een arme die vrijgesteld was. Want de loteling die uiteindelijk in het leger had, die was niet geloot. Die is daar ingekomen omdat hij zo arm was en de man die geloot was, heeft gewoon die recht opgekomen. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar, want dan ga je natuurlijk weer naar de rijken toestaan en niet.
Ja. Misschien dat we even moeten pauzeren, want er zijn hier intussen weer andere studiogasten binnen gewandeld.